Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Christus, Jezus de Heere, door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij zijn samengekomen op de morgen van de vierde Adventszondag. Wij zingen het eerste vers uit Psalm 27. God is mijn licht, mijn heil, wie zou ik vrezen? Vers 1 uit Psalm 27. Psalm 17, vers 3. Gemeente, willen wij zingen na de wet des Heren. Ik zet mijn treden in uw spoor. Het derde vers uit Psalm 17. Hoort gemeente nu Gods gebod en zijn belofte. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, heb uitgeleid. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult er geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen. Aan het derde en aan het vierde geslacht dergenen die mij haten, en door barmhartigheid aan duizenden, dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren, uw Gods, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren, uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmacht, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En zo heeft Christus deze woorden van zijn Vader voor ons samengevat. Gij zult lief hebben de Heer uw God, met geheel uw hart, en met geheel uw ziel, en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. Gemeente, laat ons nu samen bidden. Groot en heilig God, wij verwonderen ons voor uw heilig aangezicht, dat gij ons geleid hebt tot deze vierde Adventszondag, dat wij daarin uw sterke hand opmerken in ons leven. Dat gij zelf ons voortleidt, niet alleen door de wisseling van de jaargetijden, zodat nu het licht in de natuur weer terugkomt, nadat de kortste dag geweest is. Wij zullen ons in dit uur veel meer verwonderen over uw schepping in de Zoon van uw eeuwige liefde. En we zijn hier samengekomen, Heer, omdat u ons hebt geroepen. Hier zijn wij. Hier zijn wij zoals uw heilige wet ons in het licht heeft gezet. Hier zijn wij met gesloten ogen en gevouwen handen. Om belijdenis te doen van de schuld van ons leven. De dagen die voorbij gingen, die u ons gegeven hebt. En waarin wij de duisternis liever hadden dan uw licht. Omdat onze werken boos waren en ze uw licht niet verdragen konden. Wij buigen ons daaronder, onder uw heilig oordeel. En wij bidden u, wilt gij zelf, door de kracht en de liefde en het licht van uw heilige geest, ons uit dat duister tevoorschijn roepen en in uw lichtglans houden, zodat wij met de herders vrezen, met grote vrezen, maar daarin de waarachtige hemelse blijdschap de diepten van ons hart mag bereiken. Heere, wij bidden u of deze kerkdienst een loflied mag betekenen op uw grote en eeuwige naam, dat het loflied mag gezongen worden in de prediking, in het luisteren van mensen, in ons zingen, in het geven van onze gaven, in onze voorbeden. Een loflied ter ere van u, de drie, één God, die het licht doet schijnen in onze duisternis. Wij bidden u daarbij om een persoonlijke zegen, als uw woord wordt geopend en het licht de gemeente binnenstroomt, zoals dat ook was in uw heilig gebod. Een persoonlijke zegen voor ons zoals gij ons kent en weet in welk hoekje van de duisternis wij zijn weggescholen. Heere, ontferm u over ons allen hier in de kerk, allen die thuis met ons zijn verbonden, in het ziekenhuis, zij die niet konden komen. Wil gij in Christus uw Zoon in al onze diepten afdalen, zodat het evangelie als een boodschap van waarachtige vreugde de diepten van ons hart mag bereiken. Heere, dit is onze bede, die wij tot u opzenden, waarvan wij belijden dat wij geen enkele gave ooit hebben verdiend. Wilt gij ons zegenen alleen om Christus wil, opdat het werk van uw Zoon mogen schitteren in ons midden en wij ook in dit uur zijn ontstaan mogen naspeuren in de geslachten van het oude verbond, opdat wij daarin mogen zien de weg waarlangs hij kwam naar deze wereld, om daarin ook onszelf te herkennen en zo uw Zoon te mogen vinden als het Gods geschenk van de hemel, de bron van waarachtige vreugde en blijdschap. Heere, leid ons zo binnen tot de geheimen van het kerstfeest en laat heel de gemeente in de blijdschap mogen delen tot lof van u, de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij mogen op deze laatste Adventszondag de derde laatste rij van de geslachten volgen, het geslachtsregister van Christus volgens Matteüs 1. Onze eerste schriftlezing uit het Oude Testament is uit de laatste bladzijde van het Oude Testament, Maleachi, hoofdstuk 3, bij vers 14, en dan tot het einde toe van hoofdstuk 4. Dus Maleachi 3, te beginnen bij vers 14. Gij zegt, het is tevergeefs God te dienen, want wat nuttigheid is het, dat wij zijn wacht waarnemen, en dat wij in het zwart gaan, voor het aangezicht des Heren der Heerscharen. En nu, wij achten de hoogmoedigen gelukzalig, ook die goddeloosheid doen, worden gebouwd, ook verzoeken zij de Heren en ontkomen. Als dan spreken die de Heere vrezen en ieder tot zijn naaste. De Heere merkt er toch op en hoort. En er is een gedenkboek voor zijn aangezicht geschreven voor degene die de Heere vrezen en voor degene die aan zijn naam gedenken. En zij zullen, zegt de Heere der Heerscharen, te dien dagen die ik maken zal, mij een eigendom zijn. En ik zal hen verschonen, gelijk een man zijn zoon verschoont die hem dient. Dan zult gij wederom zien het onderscheid tussen de rechtvaardige en de goddeloze, tussen die die God dient en die die hem niet dient. Want ziet, die dag komt brandende als een oven. Dan zullen alle hoogmoedigen en al die goddeloosheid doet een stoppel zijn. En de toekomstige dag zal ze in vlam zetten, zegt de Heere der Heerscharen, die hun nog wortel nog tak laten zal. U lieden daarentegen, die mijn naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan. En er zal genezing zijn onder zijn vleugelen. En gij zult uitgaan en toenemen als mestkalveren. en ge zult de goddelozen vertreden, want ze zullen as worden onder de zolen uw voeten, te dien dagen die ik maken zal, zegt de Heere der Heerscharen. Gedenk der wet van Mozes, mijn knecht, die ik hem bevolen heb op Horeb aan gans Israël, aan de inzettingen en rechten. Ziet, ik zende u lieden de profeet Elia, eer dat die groot en die vreselijke dag des Heeren komen zal. En hij zal het hart der vaderen tot de kinderen wederbrengen, en het hart der kinderen tot hun vaderen, opdat ik niet kome en de aarde met de ban sla. Hier eindigt onze eerste lezing. En dan uit het Nieuwe Testament, Matthäus 1, vers 12 tot en met 17. Tegelijk de tekst voor de prediking deze morgen. Matthäus 1 bij vers 12. En na de Babylonische overvoering gewon Jechonias Salatiel. En Salatiel gewon Zorobabel. En Zorobabel gewon Abiud. En Abiud gewon Eljakim. En Eljakim gewon Azor. En Azor gewon Zadok. En Zadok gewon Achim. En Achim gewon Eliud. En Eliud gewon Eleazar. En Eleazar gewon Mattan. En Mattan gewon Jacob. En Jacob gewon Jozef, de man van Maria, uit welke geboren is Jezus, gezegd Christus. Al de geslachten dan van Abraham tot David zijn 14 geslachten. En van David tot de Babylonische overvoering zijn 14 geslachten. En van de Babylonische overvoering tot Christus zijn 14 geslachten. Hier eindigt onze schriftlezing. Zalig zijn zij die het woord Gods horen en hetzelfde bewaren. Amen. Matthäus 1, vers 12 tot en met 17, op de morgen van de vierde Adventszondag. Wij gaan als inleiding zingen, gemeente uit Psalm 80, 4, 5 en 6. Een van de Adventspsalmen van het Oude Testament, het uitzien uit de diepte naar God omhoog. Psalm 80, 4, 5 en 6. Ook bereiden we ons voor op een liefdedienst. We hebben gaven meegebracht, die worden nu ingezameld. De diaconiecollecte deze morgen, gemeente, is een extra gave voor de kerk. Namelijk voor het schulddelgingsfonds. We zouden kunnen zeggen voor de instandhouding van de eredienst. Met name hier in de Sionskerk. Een gave die wij heel hartelijk in uw liefde aanbevelen. Ook bij de uitgang is er een gave voor de kerk. Vanmiddag hopen wij voor u voor te gaan en het vervolg van Matthäus 1 voor ons te hebben, evenals morgenochtend op eerste kerstdag, wanneer we om 9:30 voor u open voor te gaan. Zoals u in de kerkbode hebt gelezen, is er dan morgenmiddag geen dienst, maar morgenavond om 7:00 hopen wij als gemeente samen te komen met de kinderen van de zondagsschool. Deze dienst, deze samenkomst, zal dan ook niet te lang duren, hopen we, zodat ook voor de kleine het niet te laat hoeft te worden. De kerkenraadscommissie heeft gemeend, nu er 3 zondagen achtereen zijn, dat er ook vanuit de bediening van het woord de tijd, de gelegenheid en de rust mag zijn om in het gezin te zijn. En daar is dan ook met name morgenmiddag voor gegeven. Tweede kerstdag hopen wij 's morgens zelf weer om 9:30 voor u te mogen voorgaan. Komende zondag, 31 december, Oudejaarsdag, om 9:30, dominee van Amstel uit Emst. En dan is er weer een avonddienst, uiteraard Oudejaarsavond, om 7:30, waar we zelf voor u open voor te gaan. En dan ook weer op 1 januari, 's morgens om 9:30. Dit alles, gemeente, geldt zo de Heere wil en wij zullen leven. Wij zingen nu uit de 80ste psalm, het 4e, 5e en 6e vers. Thank you. Gemeente, op deze laatste zondag van de Advent, aan de vooravond van het feest van Christus' geboorte, volgen wij de wonderlijke Adventsgeschiedenis van Matthäus. En nu tot het einde. Ja, voor het ongeloof is het hier niet anders dan een rij dor opgesomde namen, als we straks de tekst horen voorlezen. Maar voor het ontwakende geloof een steeds groter wordend wonder, te horen hoe het woord vlees is geworden. Welk vlees het eeuwig woord van God is geworden. Deze morgen zien we de wording van Christus voor ons in de derde en laatste periode. We hebben dat gezien vanaf het begin tot aan David, daarna vanaf David de hele rij van koningen tot aan de ballingschap. En nu gaat het vanmorgen over de Babylonische ballingschap tot aan Jozef en Maria. Van deze laatste periode is ons uit de Bijbel het minst bekend. Het is de tijd na de terugkeer uit Babel, waarin door een rest Jeruzalem wordt herbouwd onder zeer moeilijke omstandigheden. De tijd waarin naar het zichtbare van het koningschap van David nauwelijks iets is overgebleven. Want van de namen die Matthäus in onze tekst noemt, zijn er maar twee uit het Oude Testament bekend, de eerste twee. En na de Babylonische overvoering lezen we in vers 12 gewoon Jechonias, Salatiel en Salatiel gewoon Zorobabel. Alleen die twee namen zijn uit het Oude Testament bekend. Salatiel, Sealtiel in het Oude Testament was een kleinzoon van Jechonia. En Zerubabel, daar weten we iets meer van. Dat was in de tijd van Ezra en Nehemia, de tijd van de wederopbouw van de verwoeste tempel. In het boek Ezra lezen we daar iets over. En Jeshua, de zoon van Jozadak, maakte zich op en zijn broederen, de priesters en Zerubabel, de zoon van Sealtiel en zijn broederen. En zij bouwden het altaar van de God van Israël, om daarop brandofferen te offeren, gelijk geschreven is in de wet van Mozes, de man Gods. Dus aan de herbouw van altaar en tempel heeft deze Zerubabel deelgenomen. En tot hem kwam het woord des Heren door de mond van Haggai de profeet. Maar dan volgt een rij van namen die ons uit het Oude Testament niet bekend zijn. Wij weten niet hoe Matthäus aan deze namen is gekomen. Maar wel weten we dat het bewaren van een geslachtsregister bij de Joden geen zeldzaamheid was. De priesters bijvoorbeeld, die uit de ballingschap terugkwamen, moesten hun afkomst schriftelijk bewijzen. En zo lezen we ook in het Nieuwe Testament van namen van mensen die duidelijk wisten uit welke stam ze afkomstig waren. En met name de afstammelingen van David hadden een bijzondere reden hun stamboom te bewaren. En zo mogen we zeggen, door de bewarende zorg van de Heilige Geest heeft Matthäus ons deze onbekende namen mogen doorgeven. Het is de tijd geweest na de ballingschap, waarin onder leiding van Ezra en Nehemia Jeruzalem werd herbouwd, maar waarin tegelijk de afkeer en afval van de levende God opnieuw begon toe te nemen. Nog zendt God zijn woord door midden van Nehemia en tenslotte door de mond van Malachi. Nog eenmaal klinkt de belofte van het komende heil in de zoon van David. En snellijk zal tot zijn tempel komen die Heere die gij zoekt, te weten de engel des verbonds, aan de welke gij lust hebt. Ziet, hij komt, zegt de Heere der Heerscharen. Maar dan zwijgt na Malachi het profetisch woord. En dan heeft het volk te wandelen 4 eeuwen lang zonder een nieuw gezonden profeet. En daarvan getuigen al deze onbekende namen hier. van die donkere tijd tussen Malachi en Johannes de Doper, waarin het profetische woord zwijgt, waar in de bewogen tijd van de Maccabeën en de Romeinse overheersing de belofte van God aan David volkomen verloren schijnt te gaan. Zichtbaar wordt het steeds minder. Zichtbaar is er van het geslacht van David nauwelijks iets overgebleven. Een afgehouwen tronk. Geen koningsgeslacht. Geen nazaad van David op de troon. Afgedaald tot het volk van timmerlieden en handwerkslieden. En dan 4 eeuwen zonder een nieuw woord van God. Gemeente, daar staan we eerst bij stil. Ook dit is een gedeelte van de weg waar langs de wording van Christus zich voltrok. God verbergt zich voor het oog van de mens. Ook dat hoort bij het ontstaan van Christus op aarde. Dat de belofte van God in Christus voor het oog der mensen verborgen is. Dat moeten we ons eens proberen in te denken. 400 jaar lang geen nieuw woord van God. Dat in Epe 400 jaar lang geen woord van God zou klinken. Dus dat in het jaar 1578 voor het laatst het woord van God hier geklonken had. Dat was nog voordat de reformatie in onze gemeente werd ingevoerd. En dan al die eeuwen daarna. Geen nieuw, geen levend woord van God. Moet u zich eens proberen in te denken. Wat zou er onder ons van geloof en van het verwachten van de belofte God zijn overgebleven. Als we 400 jaar lang hadden moeten wachten. Zo hebben we het ons voor te stellen. Zo is Christus gekomen. En zo doet hierin God als het ware, voor het oog der mensen, alles afsterven. Alles naar het zichtbare, de dood ingaan. En zo brengt hij zijn Christus in de wereld. Alles is zo verborgen en zo onopgemerkt. Over die namen uit het geslachtsregister valt nu zelfs ook niets meer te vertellen. In die tussentijd bedrijft het volk van Gods belofte, het volk van het verbond, dan ook de meest afschuwelijke afgoderijen. Want zonder godsdienst kan geen volk en kan geen mens leven. En in zekere zin leven wij in zo'nzelfde tijd. Wij verwachten de vervulling van de belofte, namelijk van Christus' tweede komst. Maar ook die belofte is voor het oog der mensen zo verborgen, dat wij daarmee in het geheel nauwelijks meer rekenen. Tenzij God zelf ons op deze verborgen belofte werpt, maar dan ook geheel. En daarom is de prediking van de komende Christus ook zo'n verborgen prediking. Want 400 jaar lang zeggen de mensen tegen elkaar, zie je wel, het blijft alles hetzelfde. Het blijft alles bij het oude. Wat voor aanspraak en indruk maakt dit nu bij de mensen? Niets dan te spreken over een komende Christus. Een in woord en geest verborgen Christus, terwijl naar het zichtbare alles bij het oude blijft. En intussen wij dapper voortleven in onze zelfverzonnen godsdienst. Zoals rond deze kerstdagen dat al onduidelijk wordt. Hoe mensheid niet zonder een vorm van godsdienst kan en dan prompt terugzinkt in het heidendom waaruit hij oorspronkelijk voortkwam. Dat is bij de kerstdagen duidelijk te zien. Wat zeggen ons deze onbekende namen dus? Gemeente, dit. Dat Christus langs een diepe verborgen weg naar de wereld komt. Wat had gedurende die 4 duistere eeuwen het volk om van te leven, te hopen, te verlangen, niets dan het geschreven woord van God. Kunnen we ons dat nog indenken? Dat we rond het kerstfeest niets hebben dan het geschreven woord van God. Ik wil dan ook straks de prediking ermee eindigen, om dat nog eens aan kinderen door te vertellen. Wat dat betekent, dat we met het kerstfeest niets hebben ten diepste dan het geschreven woord van God. En dat al het andere wat daar in de loop der eeuwen omheen gekomen is, vanaf die datum van het kerstfeest, 25 december, die datum die, zoals u weet, van heidense oorsprong is, en pas in de vierde eeuw het kerstfeest gevierd is. Alles wat erbij gesleept is, is in wezen om die leegte op te vullen, om die verborgen Christus, als het ware zelf, tevoorschijn te willen brengen. Ik heb gezegd, de kinderen, u moet niet denken dat we de kinderen niet gunnen de gezelligheid van deze dagen en die stralende ogen in het licht, natuurlijk. Inderdaad is de wereld om ons heen al zo hard en zo koud. Daar zullen de kinderen later wel achterkomen, laten we ze nu hun kinderlijke blijdschap gunnen. Jazeker. En wij allemaal verheugen ons erin. Maar, onze tekst. Als dat nu eens een vlucht zou zijn. Een vlucht van Christus komt nog niet en we houden het niet uit en we moeten daar iets voor in de plaats hebben. En dan gaat de mens zelf, is toch zo, dan gaat hij zelf toch licht in het duister ontsteken, kunstlicht. Die eenvoud van dit geslachtsregister, die kale eenvoud van die wording van Christus, die vaste belofte van God alleen. En daar omheen heel dat pure heidendom dat ons zo lief is en ons zo diep in het hart zit geworteld. Het heidendom van het niet te kunnen uithouden in dat angstig donker. Zou Christus wel komen? En daarom ontsteek de lichten en laten we elkaar verwarmen in deze barre en koude wereld. Het is rond het kerstfeest dat het zo duidelijk wordt. Dat het heidendom in alle kracht zich verheft. Dat wij in deze donkere dagen behoefte hebben aan het licht en spreken over een kind. Zou het ook een vlucht kunnen zijn? Een vlucht juist bij dat kind in de kribbe vandaan. Weer zie ik naar die rij van namen, dat geslachtsregister van Christus. En weer zie ik door al de vormen heen die rond ons kerstfeest gegroeid zijn, die eenvoud Gods. Die verborgenheid, die diep verborgen weg van Christus, waarin die belofte van God aan Abraham en David nu voor goede dood schijnt in te lopen. En het daarin gemeente dan uit te houden, namelijk als wachters op de morgen. Het uit te houden in het wandelen door geloof alleen. Niets dan de ene belofte Gods. Het woord uit zijn mond eenmaal gesproken, en daaraan te blijven hangen. Niet vroegtijdig in die nacht zelf het licht te ontsteken. Het is zo menselijk. Het is zo begrijpelijk. Het niet te kunnen uithouden langer in de nacht van deze wereld. En dan zelf wat licht te ontsteken. Wat is menselijke? Hoort u? Dat kan u zijn een vlucht. Een haastige vlucht. In een nog groter duister. Want wat komt daarna? Wat komt er na het kerstfeest als de lichten gedoofd zijn? Wat komt er daarna wanneer het kind in de kribbe voor ons niet uitgroeit tot de man van smarten? Wanneer hij voor ons niet uitgroeit tot de komende Christus op de wolken des hemels? Ziet, hij komt en alle oog zal hem zien. Als het kind van Bethlehem niet zo voor ons uitgroeit tot de komende Christus, ach, dan is na het kerstfeest de duisternis veel groter dan tevoren. Daarom de oproep bij dit geslachtsregister. Laten we wachten. Laten we zijn als de wachters op de morgen. De morgen van de nieuwe dag. Dat is voor ons gemeente de dag van Christus wederkomst. Laten wij die dag verwachten en geen andere. En laten we dan geen spel ervan maken. Zoals een kind op school mij eens een keer vroeg. Waarom moet de Heer Jezus elk jaar opnieuw geboren worden? Dat kind had in eenvoud de dwaasheid van grote mensen begrepen. alsof Christus elk jaar opnieuw geboren moet worden. En wij er een spel van maken, alsof het opnieuw zou kunnen gebeuren. Die grote dwaasheid, maar ook die ketterij. Dat we met dat kind in de kribbe maar doen wat ons uitkomt. Met een kind kun je alles doen, het spreek je niet tegen. Iedereen kan inhoud geven en zijn of haar inhoud aan dat kerstfeest. Daarom, in de gemeente van Christus, gaat het als volgt toe. Wij herdenken de geboorte van Christus en hopen dat morgen ook met volle vreugde te mogen doen, 's morgens en 's avonds met de kinderen, herdenken hoe eenmaal de hemel met de aarde werd verbonden in de nacht van Bethlehem, maar dan staan we ook allen gericht met het oog en het gezicht naar voren, naar zijn tweede komst. Herdenken, hoewel Christus zelf ons nooit heeft bevolen om zijn geboorte te herdenken, zoals u weet. Daarom heeft de christelijke gemeente ook tot in de vierde eeuw daarmee gewacht, omdat juist rond het vieren van de verjaardag er zoveel heidens gebruik aan te pas kwam. Christus heeft nooit bevolen zijn geboorte te gedenken, maar wel uitdrukkelijk heeft hij bevolen zijn dood te gedenken, totdat hij komt. En dat zegt het ons al, dat kerstfeest, zoals de kinderen zingen, zijn wieg een kribbe, zijn troon een kruis. En dat staande gericht naar de wederkomst. Gemeente, ik kan me indenken dat sommigen van u nu in hun hart zeggen, waarom moet nu alles zo worden afgebroken? Is er dan niets goeds van ons? Mogen we dan ook niets houden? Wel, het geldt u en het geldt mij. Er ligt deze morgen een woord van God voor ons. Een helder, eenvoudige tekst. Alleen namen, onbekende namen. Daarin schittert het hele evangelie, namelijk de wording van Christus zoals die geweest is. Al die 400 jaren, wat daarin de mens zelf aan licht heeft ontstoken, het is uitgedoofd. En al die hardnekkige godsdienst, waarin de mens Gods belofte niet kon afwachten en zelf aan het werk sloeg, het heeft hoogstens een plaats gevonden in de apocryfe boeken. Gods belofte schittert in het verborgene. En in dat verborgene behield hij zijn volk, die stillen in de landen, die onopgemerkten, die de vertroosting van Israël bleven verwachten, als wachters op de morgen. En dat is de prediking van deze laatste namen. En daarom, gemeente, wordt ons nu ook inderdaad alles afgenomen. Maar wat u daarna terug ontvangt, zult u wel bemerken. Wat u terug ontvangt, dat is alles. Ons gevoel wordt afgenomen. Ik ben zelf ook een gevoelsmens. Ik kan me daaraan zomaar overgeven. Maar ik heb ook ontdekt hoe dodelijk en hoe volkomen misleidend dat gevoel is. Juist in deze dagen. Juist bij dat kind van Bethlehem. Ga niet op uw gevoel af. Daarvan verlost te worden, te weten, dat is geen veilige gids, maar allereerst, zoals onze teksten dat zien, neergeworpen te worden op het naakte, eenvoudige, klare woord Gods. Er is weinig gevoel bij deze namen. Het is als midden in een donkere nacht, kleine lichtjes die schitteren, onbekende namen. Geen gevoel, geen ervaring, geen eigen licht, niets dan die lichtbaan van Gods belofte, die daar schijnt en die daar doorbreekt, niets dan 400 jaren het geschreven woord Gods en de stille wachters, de wachters op de morgen. En in die belofte, zo klinkt nu het evangelie, in die belofte is Christus verborgen. Dit is de weg van zijn wording op het laatst. Eerst was er de onmogelijkheid, toen we de eerste namen van het geslachtsregister lazen, Abraham, Isaac, Jacob, de weg van de onmogelijkheid, de weg ook van hoererij en ontucht, de weg daarna van de erfzonde bij David, de weg van Israëls koningen, en nu gaat de weg door de dood heen in de ballingschap van Babel, en dan is er om te zien bijna niets meer. Werkelijk een afgehouwen tronk. Christus houdt zich volkomen verborgen. En daarin, gemeente, mogen we nu zijn liefde verkondigen. Juist tot kinderen. Zijn liefde, dat hij zich verborgen houdt. Dat hij zich inhoudt en wacht op het woord van de Vader. Dat hij zich niet geeft aan onze lichten, aan onze gevoelens, aan ons welkom wat wij hem zouden willen bereiden. Maar dat hij zich verbergt in de belofte van zijn Vader die hij zo eeuwig lief heeft. Daarin verbergt hij zich. En dat is nu zijn liefde. Ons gevoel gedood, alles wat wij in handen hebben, ons dwingen, ons trekken. Of we nu komen van de kant van de wet en hem zo verstoten. Of we nu komen van de kant van een zogenaamd eenvoudig, gevoelig, kinderlijk geloof. En daarin hem naar ons willen toetrekken. Hij houdt zich vier eeuwen zo verborgen. Dat om zo te zeggen geen mens er nog in zou geloven. En daarin breekt zijn liefde door. Maar dan ook uit de hemel op de donkere aarde. Zodat we werkelijk verstaan dat de hemel naar de aarde komt. En dat de aarde niet naar de hemel opklimt. Deze namen prediken ons de verberging en de afsterving. En ik ken ten diepste geen grotere liefde dan zo eindelijk verlost te mogen worden van alles wat aards is. Ons gevoel, ons dwingen, ons handelen met het geboren kind. Verlost van onszelf en neer te zinken op de kale, maar de vaste belofte. De belofte stervend te omhelzen. Geen grotere liefde dan die liefde die mij de dood brengt en daarin het leven van de hemel. Want ook als ik zou blijven leven, doorleven, er bovenop gekomen opnieuw. En dan merken we daarin die smart van de liefde. Dat God de eerste is, zich in Christus wegschenkt en dan een mensenleven lang daar tegenin leven en dat trachten weg te houden uit het diepst van ons hart. Dan is bekering, dat die weerstand mag breken, dat die verandering plaatsvindt, dat we mogen zeggen, Vader, ik heb gezondigd, bekeren tot de Heere onze God. Denkt u daar maar eens heel lang over na. Niet bekeren tot God, maar bekering tot onze God, zoals het hier in vers 16 staat. Bekering door het woord van Johannes. En zie nu, vers 17, deze Johannes zal voor Christus heen gaan in de geest en kracht van Elia, en dat de aarde niet naar de hemel opklimt. Deze namen prediken ons de verberging en de afsterving. En ik ken ten diepste geen grotere liefde dan zo eindelijk verlost te mogen worden van alles wat aards is. Ons gevoel, ons dwingen, ons handelen met het geboren kind. Verlost van onszelf en neer te zinken op de kale, maar de vaste belofte. De belofte stervend te omhelzen. Geen grotere liefde dan die liefde die mij de dood brengt en daarin het leven van de hemel. Want ook als ik zou blijven leven, doorleven, er bovenop gekomen opnieuw, wat is dan het einde? Buiten Jezus is geen leven. En daar rust het welbehagen van God de Vader op. Daarin laat de geest Christus openbloeien als een bloem in de knop. De schoonste onder de bloemen, de schoonste der mensenkinderen. Een rij van namen. Zo verbergt zich de komende Christus. En dan onverwacht is daar de vroege morgen de volheid des tijds. En dan zijn we gelijk bij vers 16 in onze tekst. Waar we lezen. En Jacob, gewoon Jozef, de man van Maria, uit welke geboren is Jezus, gezegd Christus. Allereerst treft ons hier de grote onderbreking in deze rij van geslachten vanaf Abraham. Het was steeds Abraham gewon Isaac en Isaac gewon Jacob. Maar het slot is anders. Er staat niet Jozef gewon Jezus. Daar wordt de lijn afgebroken. Jozef is niet de natuurlijke vader van Jezus. We kennen de geschiedenis uit het vervolg. We hopen daar vanmiddag met name van te horen. Maar de vraag is deze. Wanneer de Christus werkelijk uit het zaad van David geboren is, dan wordt toch op laatst hier het zaad van David er letterlijk buiten gezet. En dat is voor het geloof een levensvraag. Is de oplossing deze, zoals we ergens lazen? Op het beslissende ogenblik wordt Jozef, dat is Davids huis en Abrahams geslacht, uitgeschakeld. Die kunnen de Messias niet voortbrengen. Christus moet aan Abraham en aan David in de volle zin gegeven worden. Buiten de natuurlijke ontwikkeling of medewerking van Davids geslacht om. Dit kunnen wij wel verstaan vanuit de geboorte van Jezus uit de maagd Maria. Dat Maria vrucht ontvangt uit de Heilige Geest en niet uit de man. Maar toch blijft die vraag dringen. Waar blijft nu in Christus het zaad van David? Al die geslachten die opgenoemd zijn. Wanneer nu toch op het laatst het zaad van David niet de Christus naar het vlees voortbrengt. Daarom gemeente is het noodzakelijk aan te nemen dat niet alleen Jozef, maar ook Maria uit het zaad van David is geworden. Uit het zaad van David is voortgekomen en dat dus Jezus, gezegd de Christus, in Maria uit het zaad van David is voorgekomen. Het is Kolbrugge geweest die dan ook in Matthäus 1 hier het geslachtsregister van Maria heeft gezien. Tegen bijna alle uitleggers in. Want er staat toch duidelijk aan het einde en Jacob gewoon Jozef, de man van Maria. Dat is toch het geslachtsregister van Jozef. Maar vergelijken we hiermee het geslachtsregister dat Lucas geeft, dan zien we daar heel andere namen. Zelfs een andere naam voor de vader van Jozef, die door Lucas Heli wordt genoemd. Heel andere namen. Bijvoorbeeld niet over Salomo, maar over Nathan loopt daar de afstamming van David. Hoe kan dat nu met elkaar kloppen? Het antwoord kan eenvoudig zijn. Lucas geeft het geslachtsregister van Jozef om alle monden te stoppen dat Jezus ook naar zijn vaders zijde uit het geslacht van David stamde. En Matthäus, die zou dan het geslachtsregister van Maria geven. En daarmee zouden voor het geloof getoond zijn hoe Christus werkelijk uit het zaad van David is geboren. Uit het lichaam van de maagd Maria, die zelf uit het zaad, uit het lichaam van David was voortgekomen. Alleen, er staat hier toch duidelijk in Jacob gewoon Jozef. Het loopt toch op Jozef uit? Wel nu, dat woord gewon, Jacob gewon Jozef, wordt wel meer gebruikt in oneigenlijke betekenis. Daarmee bedoelen we dat het ook kan betekenen dat Jozef de schoonzoon van Jacob is geweest. En Maria dus de eigenlijke dochter van deze Jacob was. Dat zouden we ons als volgt kunnen indenken. Jacob was hier de laatste kroonerfgenaam van David. Het kroonrecht van David was uitsluitend aan zijn nageslacht verbonden. Maar het nageslacht was nu een dochter, Maria. Zo'n dochter erfde wel de rechten van haar vader, maar de wettige troonopvolging bereikte met haar een einde. En nu was het wel mogelijk dat ze door een huwelijk het geslacht van haar vader kon voortplanten en dat haar man dan in het geslacht van haar vader werd opgenomen. Maar dan was de troonopvolging niet meer geldig. En bij deze standaard dingen was het alleen mogelijk dat uit Davids zaad nu de Christus voortkwam. De wettige erfgenaam en de troonopvolger, wanneer Maria als maagd zou zwanger worden en een zoon baren.
We hebben nu deze uitleg doorgegeven. Om daar eens over te peinzen. Over die geheimen van zo'n geslachtsregister. Er zijn vele moeilijkheden. Ook hierin een verborgenheid in het ontstaan van Christus. Dat alles om onze aandacht levend te houden en altijd maar weer bij die bron te vertoeven. En dan het slot van onze tekst, in vers 17. Dan wordt het geslachtsregister afgesloten. Al de geslachten dan van Abraham tot en David zijn 14 geslachten. En van David tot de Babylonische overvoering zijn 14 geslachten. En van de Babylonische overvoering tot Christus zijn 14 geslachten. 3 keer 14. Maar hoe wonderlijk dat ook klinkt, wanneer we gaan tellen, klopt het niet. Alleen al het voorbeeld van de 3 koningen die Matthäus niet genoemd heeft, maakt dat de telling van telkens 14 geslachten niet klopt. De kanttekening van de Statenbijbel zegt dan heel nuchter: de evangelist heeft ook maar 14 koningen en vorsten uitgedrukt, omdat van Abraham tot David maar 14 geslachten van voorouders zijn geweest. Daarom hij enige geslachten der koningen en vorsten heeft overgeslagen. Daarmee zeggen de kanttekeningen dus eigenlijk dat Matthäus tot 3 keer toe dat getal 14 wilde uitdrukken. Telkens een gelijk aantal geslachten wilde tellen. En het zou hem dus vooral om dat getal 14 zijn gegaan. Ontegenzeggelijk is dat de bedoeling van de evangelist geweest. Hij mocht 3 perioden ons beschrijven, waarin in elk van die tijden de wording van Christus telkens weer op een andere wijze schitterde. 3 perioden van de Heilige Geest, telkens aangeduid door het getal 14. Wij vinden dat wat nuchtere rekenkunst wellicht, maar vooral ook bij Matthäus, zoals meer in de schrift, spelen de getallen een belangrijke rol. Want in het getal 14 horen we heel duidelijk het getal 7. Het getal van de volheid. In het Hebreeuws betekent het woord voor zweren, een eed afleggen, eigenlijk 7 laten zijn. Dus dat slaat dan met name op de eed die God heeft gezworen bij zichzelf, tot staving van zijn verbond, dat van geen wankelen weet. In dat woord eed zweren zit het getal 7. Het is de volheid van Gods belofte, vastheid. Dat de eerste periode van Abraham tot David 14 geslachten waren, was in het Oude Testament al bekend. En dat houdt dus in 2 maal de volheid. De dubbele volheid van Gods duurgezworen eed. Anderen zeggen, het zijn totaal 3 maal 14 geslachten. 42. Dat is dus 6 keer 7. En als die 6 keer 7 geweest zijn, volgt nu de 7e rij van geslachten die met Christus zelf begint. Nu begint de ware Sabbat, de 7e rij. Christus is het begin. Maar 1 ding staat vast. Onder leiding van de Heilige Geest heeft Matthäus 3 maal ons mogen tonen de weg van de wording van Christus, telkens in een dubbele volheid. En zo straalt nu voor het oog des geloofs de heerlijkheid van het vlees geworden woord. Op die eerste bladzijde van het Nieuwe Testament, die 3 keer 14 geslachten, getallen die buiten het geloof om niets dan menselijke rekenkunst opleveren. Getallen die in het licht van de komende Christus gaan meeklinken als een loflied in de heerlijkheid van dit vlees geworden woord. Daarin schittert de trouw van God in zijn belofte, door de geslachten heen, door de eeuwen heen, en door welke diepe wegen heen, door welke donkere dalen en verborgen schuilhoeken. Hij gedenkt de duur gezworen eed die hij aan David eenmaal deed. En nu gemeente ten slotte, keren wij terug naar het voorlaatste vers. Jacob gewon Jozef, de man van Maria, uit welke geboren is Jezus, gezegd Christus. Om daarbij nog een ogenblik te vertoeven op deze laatste Adventszondag. Op deze zondag waarin de natuur het licht opnieuw het gewonnen heeft van de duisternis. De kortste dag ligt achter ons. Uit welke geboren is Jezus, gezegd Christus. Ik wil dat voor ouderen, maar vooral ook voor kinderen, nog eens uitleggen wat ik bedoelde met dat we op het kerstfeest aan het geschreven woord van God ten diepste genoeg hebben. Wat God heeft laten opschrijven in die diepe eenvoud, zoals ook in deze namen, dat daarop het geloof mag rusten. En dat daar ook het gevoel bij geschonken wordt door de geest. Ja, het geloof en de hoop en de liefde. Zo een paar vragen aan kinderen in de kerk. Waarom moesten Jozef en Maria naar Bethlehem? Om beschreven te worden. Wat is dat beschrijven? Dat keizer Augustus precies wilde weten hoeveel mensen er in zijn grote rijk woonden. Of nee, echt niet alleen om mensen te tellen. Dan denk ik dan, konden Jozef en Maria toch veel beter in Nazareth blijven. Want als je mensen gaat tellen, dan kun je beter zeggen, blijf allemaal zitten waar je zit. Als mensen allemaal door elkaar gaan trekken, wordt het tellen toch veel moeilijker. Waarschijnlijk was het zo. De keizer had geld nodig, veel geld, voor zijn leger. En nu wilde hij belasting hebben. En hoe meer grond en hoe meer bezittingen iemand had, des te meer geld wilde de keizer. En daarom gaat Jozef naar Bethlehem. Daar had hij blijkbaar nog land. Want David, zijn voorvader, kwam daar vandaan. En Jozef wilde niet te veel belasting betalen. Hij wilde erbij zijn wanneer het land werd opgemeten, zodat hij niet meer geld aan belasting hoefde te betalen dan nodig was. En Maria, waarom nam Jozef Maria mee? Zij droeg het kind Jezus in haar schoot. En dan zo'n lange reis. Maria, die moest erbij zijn om te getuigen hoe groot het bezit van Jozef in Bethlehem wel was. En dan komen ze daar. En dan die herberg, waar voor hen geen plaats was. Over een boze herbergier die Jozef en Maria doorstuurde, horen wij niets. Trouwens, zou Maria haar kind ter wereld hebben willen brengen in een overvolle herberg met mensen? Als ze had mogen kiezen, zou ze dan niet liever tevreden zijn geweest met een stal? Ja, die stal, ik kan er niets aan doen. De Bijbel noemt helemaal geen stal. Wel een kribbe. Zo'n voerbak voor de beesten staat toch in een stal? In het oosten kan dat heel goed ook in een huis zijn geweest. Zoals op de Veluwenboerderij, de voorkant wonen de mensen, dan zit er een muur tussen en op de deel, het achtergedeelte, het vee. Zo is het ook in het oosten, er zit geen muur tussen. De mensen wonen voorin wat hoger en het vee achterin wat lager. Daar kan de kribbe ook gestaan hebben, zodat als de herberg vol was, ze zijn ondergebracht op een particulier adres, zoals we dat noemen. Maar ook kan de kribbe gestaan hebben in een grot, een rotshol, waar de herders hun schapen 's nachts onderbrachten. En waar het zomers heel koel is. Zomers? Het was toch midden in de winternacht dat Jezus werd geboren? Het liep toch tegen het nieuwe jaar? Niet volgens de Bijbel. Want als herders 's nachts de wacht houden bij de kudde, dan zal het eerder geweest zijn in de zomertijd, van ongeveer Pasen tot november, dus juist niet midden in de winter. En dan als Jozef en Maria daar gekomen zijn in Bethlehem, is in diezelfde nacht Jezus geboren. Jammer alweer verzonnen. Nergens zegt de Bijbel dat het diezelfde nacht geweest is. Want er staat niet, en het geschiedde toen zij daar kwamen, dat in dezelfde nacht het kind geboren werd. Er staat, en het geschiedde als ze daar waren. Hoe lang? Ik weet het niet. Jozef en Maria kunnen al een hele tijd in Bethlehem geweest zijn, voor het wonder van de geboorte plaatsvond. Want als Maria een kind in haar schoot draagt, zou ze dan nog zo'n verre reis kunnen maken wanneer dat kind elk moment kon geboren worden? Het is daarom best mogelijk dat ze al eerder op reis was gegaan en een tijd in Bethlehem is gebleven. In een nacht is toen Jezus geboren. Geboren zoals ieder kind. En je weet, een baby komt niet uit de hemel, komt niet van de dokter en helemaal niet van de ooievaar. Maar dat groeit als het wonder van God de Schepper, zo heel stil in het donker, in de schoot van de moeder. Psalm 139 zegt, het is als een borduurwerk dat God de Schepper daar weeft tot het klaar is. En dan wordt het geboren, dan kan het zelf leven. Net zo als je kleine broertje of zusje. Zo is de Heer Jezus geboren uit de schoot van Maria. Een ontzaglijk wonder. Zo groot. En zo teer. En dan, als het geboren is, wint Maria het kind in doeken. Och, zeggen we dan, kun je zien hoe arm ze waren. Niet eens kleertjes, een paar arme rafelige doeken. Waar staat dat? Dat het rafelige doeken waren. Alweer mis. Helemaal mis. We hoeven het niet erger en ook niet mooier te maken dan het is. Want ieder geboren kind in het oosten werd in doeken gewikkeld. Dat was heel gewoon. Daar kon je de armoede niet aan zien. Een lange reep om beentjes en armpjes gewonden. Alleen het hoofd bleef vrij. Maar soms werd zelfs het doek nog om het hoofd gewonden, dat de kaken vast kwamen te zitten. Dan konden er geen vliegende mond binnenkomen. In doeken gewonden. Alleen een onecht kind werd niet in doeken gewonden. Een kind dat geboren was uit een ongehuwde moeder. Daarvan kon soms gezegd worden, geen doeken. Dus, als Maria haar eerst geboren in doeken wint, zegt ze, dit is mijn eigen kind en is Jezus als een wettig kind daarmee erkend. En dan gelegd in een kribbe. Een os en een ezel zien we niet, ook geen stro. Alleen dit lezen we. En zij baar daar eerst geboren zoon en wond hem in doeken en legde hem neder in de kribbe, omdat voor hen geen plaats was in de herberg. Waarom we dit zo vertellen? Omdat mensen, grote mensen, het kerstverhaal veel mooier hebben willen maken dan het is en de dingen hebben bijverzonnen. En daarom zou ik tegen kinderen willen zeggen, als je op school hebt leren lezen, lees dan zelf in de Bijbel Lucas 2. Doe dat allereerst, om te zien hoe God de Heere het zelf heeft laten opschrijven. En ga dan naar de kinderbijbel. Luister dan naar verhalen die verteld worden. Daar kan best eens iets fout in zijn. Daarom zeggen wij tot elkaar, juist met het kerstfeest, eerst de echte Bijbel, het echte woord van God. Daarop kun je namelijk echt vertrouwen. Nergens anders op. Dan kun je bedrogen worden. En daar staat het zo eenvoudig. Zoals in deze rij van namen van onze tekst. Zoals in de geschiedenis van Lucas 2. Zo en niet anders. wordt gezegd tot vaders en moeders en alle grote mensen van de gemeente. De Bijbel is zo eenvoudig. Als wij door alle verwarring en alles wat wij eromheen gebouwd hebben mogen doorbreken, komen wij tot de goddelijke eenvoud en daarin de eeuwige zekerheid. Wij kunnen het maar niet nalaten het mooier te maken dan het is. Dan spreken we over een kribje en over heddertjes en over engelkens. We slepen ons gevoel erbij, koste wat kost. En voor we het weten, ligt de goddelijke eenvoud bedolven onder onze stroom van gevoel. En daarom, gemeente, in deze eenvoud schrijft God zijn geschiedenis en het geschieden. En in die eenvoud is het leven, zoals Christus in de laatste rij van geslachten zich verborgen hield voor het oog der mensen. En zo kwam hij, goddelijk, eenvoudig, koninklijk. Zo wensen we u met uw kinderen en al de uwen rijk gezegende kerstdagen. Tot lof van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. De lofzang van Zacharias, daaruit zingen wij het derde vers. Hij spelde ons. Het derde vers uit de lofzang van Zacharias. We willen samen gemeente danken en bidden. Groot en heilig God, gij zijt de God van Israël die zich verborgen houdt. Voor die zijde van uw goddelijk wezen hebt gij ons in dit uur gesteld. De weg waarlangs gij komt is een verborgen weg. U hebt ons zelf in deze rij van namen de komst van uw Zoon voor ogen gesteld. Heer, wij danken u dat u ons hebt doen zien hoe daarin al het menselijke en alles wat van de aarde is, wat groot is in onze ogen, volstrekt is uitgeschakeld. Zodat niemand zou kunnen zeggen, wij hebben hem verwacht en wij hadden plaats voor hem gemaakt. maar dat wij mogen eindigen in het loflied, o eeuwige Zoon van God. Gij kwam waar geen plaats was. En gij hebt uzelf plaats bereid toen gij zei, zie ik kom. En gij, o eeuwige Vader, hebt uw Zoon een plaats gegeven. Gij, o Heilige Geest, maakt plaats voor hem in ons hart en leven. En zo eindigen wij voor uw aangezicht in de belijdenis. Ook van ons geldt, als wij Christus moesten ontvangen, er zou in de Sionskerk geen plaats voor hem zijn. Here, doe ons buigen onder dit oordeel van u, opdat wij de waarachtige blijdschap van het kerstgebeuren werkelijk mogen verstaan. Hoe de hemel doorbreekt naar de aarde, hoe gij na 4 eeuwen komt, hoe alle mond gestopt wordt en alle vlees verdoemelijk is voor uw aangezicht, dat om het hart roept, God komt niet en houdt zijn belofte niet. Daarom eindigen wij in ons dankgebed, in deze lofprijzing, dat gij gekomen zijt, dat gij nu komt en komen zult, gij, de drie enige God. Wil daartoe uw volk op aarde doen zijn wachters op de morgen. En we bidden u voor de gemeente, of wij deze houding van de bruid en van de wachter bij onszelf mogen terugvinden, als een geschenk van uw geest. Wij dragen met name aan u op allen die in deze dagen door zeer diepe wegen gaan voor hun ervaring. Wij bidden u voor de zieken, thuis in het ziekenhuis. We bidden u voor de aangevochtenen en bestredenen. Voor hen die pijn hebben in het lichaam, maar ook vooral in de geest. Zij die duisternis om zich heen zien en geen enkel licht. Heer, ontferm u over hen allen die in deze duisternis gezeten zijn en geen kunstlicht bezitten om zelfs 1 licht aan te steken. Wil gij uw licht hen doen omstralen, zodat zij vrezen met grote vrezen, maar heen gaan naar Bethlehem met grote blijdschap. Wij bidden u voor uw ganse gemeente op aarde, waar zij vervolgd en verdrukt wordt om het geloof, bidden wij u om de gaven van geloof, hoop en liefde, ook voor degenen die hen vervolgen. We vragen uw zegen voor het werk van uw zending. We bidden u voor allen die van ons uitgingen, ver weg. Heere, wees dicht bij hen, als zij in de verre kerstfeest vieren, misschien op een eenzame post. Wil dan hun God zijn en hun licht. Bemoedig en vertroost hen, als soms het werk schijnt te zijn als ploegen op rotsen. Ontferm u over heel deze wereld, uw volk Israël en de volken daaromheen, de besprekingen over vrede. O God, de vrede waarvan de engelen zongen. Laat die zijn op aarde, laat die doorbreken in harten. Laat die herkend worden ook in de politieke structuren, opdat het bloed der verzoening van het kind van Bethlehem mag tot stand brengen wat geen mens kan. Vrede, diepe en volle vrede met God en de naaste. Wij bidden u voor ons land en volk, voor ons koningshuis en onze regering. Wil hen zegenen die een grote verantwoording van u ontvingen om ons te leiden en voor te gaan. Zegen hen vanuit uw woord en door uw geest. Wij bidden u voor allen die in de dienst der barmhartigheid werkzaam zijn. In de verre en vreemde en dichtbij. Wij bidden u voor allen die in deze dagen een diep gemis in hun hart gevoelen, dat de rouw en het verdriet levensgroot voor hen staat. Heere, leg uw hand op hen en wees hun trooster, hun God, van diepe troost en ontferming. Wij bidden u voor onze kinderen, op de zondagsschool, op de scholen, thuis. Laten wij met hen het kerstfeest mogen vieren, op een kinderlijke wijze, maar in de eenvoud van het geloof, dat gegrond is op uw goddelijk woord. En laat dan het getuigenis mogen doorklinken in deze wereld om ons heen. Heere, ontferm u. Vergeef ons onze zonden. Zie ons aan, niet in onszelf, maar in de Zoon uw liefde, opdat deze dagen straks mogen eindigen in het stille loflied. Lof zij u de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, nu en eeuwig. Amen. Wij zingen nu uit Psalm 99, het 7e en het 8e vers, terugziende op die rij van geslachten, terugziende daarop vanuit de komst van Christus, zingen wij: Gij met hen begaan, hebt hun wens voldaan. Psalm 99, vers 7 en 8. Gemeente, gaat nu heen naar uw huizen in vrede. Ontvangt allen, ook ze die thuis met ons zijn verbonden, de zegen des Heren. De genade van onze Heere, Jezus Christus, en de liefde van God de Vader, en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen. Thank you.